Ik wil met u gaan lezen. Schriftlezing is gekozen. U kunt dat wel verwachten, ook nu uit Filippenzen. Want daar zijn we met elkaar bezig om dat te bespreken. Filippenzen 1 zijn gekomen aan vers 27. En als u uit de HSV met mij meeleest, is dat op pagina 1831. Van al die andere Bijbels heb ik dat niet genoteerd. Maar Filippenzen. Ja, het zijn die kleinere briefjes van Paulus. Hè? Dat is heel raar. Mensen die kunnen Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Exodus, kunnen ze allemaal prima. Maar als het dan Matthäus, Handelingen, Romeinen, dan gaat men altijd een beetje aarzelen. Om een of andere reden zit het Nieuwe Testament er niet zo goed in. Maar goed, u hebt inmiddels, hoop ik, gevonden. Filippenzen 1. En ja, daar ga ik de schriftlezing uit doen. En ik las het woordje alleen. En ik dacht, nou kan ik wel stoppen. Want ik heb natuurlijk daarover nagedacht al. Ik denk dat is voldoende voor een preek. Maar ja, dan is het ook zo gaar. Dan denk ik, ik ga nog even door. Alleen wandel. Nou ja, nu heb ik zeker stof voldoende om te bespreken met u. Ja, een Bijbel is een wonderlijk boek. Ja, dan doen we heel erg lang over Filippenzen en we willen die andere ook nog wel eens. Dus ik lees toch maar eventjes het hoofdstuk uit. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, dat is Paulus natuurlijk, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van uw zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Tot zover de schriftlezing uit het woord, dat de Heer ons ook mag zegenen, bemoedigen wanneer we dit gaan overdenken. We gaan ook het nieuwe jaar weer door met de bespreking van de brief van Paulus aan de Filippenzen. Vanmorgen maken we dat eerste hoofdstuk af. En ik heb de vorige keer al gezegd, en dat hoort u wel vaker van, maar er zit altijd samenhang in een gedeelte. En die samenhang die moet je in het oog houden. Een gedeelte, een zin, zweeft niet ergens los door de Bijbel heen, maar die staat in een verband, in een context, zo wordt het dan genoemd. Het gaat dus nooit om een leuk klinkende quote of om tegeltjeswijsheid, zo u wilt. Niet om een losse spreuk, maar gaat om een samenhangend geheel. Het zinnetje staat in een paragraaf en de paragraaf staat in een hoofdstuk staat in een brief en de brief staat in het Nieuwe Testament en dat staat weer in het geheel van de Bijbel. Maar dat, het hoort allemaal bij elkaar. En je moet natuurlijk zicht krijgen op het geheel. En zeker dan ook niet zo'n zinnetje even los daaruit plukken. Maar ja, ik dacht toen ik dat allemaal zo had bekeken en bestudeerd, dat woordje alleen, dat is wel een mooi woordje. Daar zit wel wat in om over te spreken en daar denk je over na. En dan denk ik, ja, nou daar alleen al zou je wel een aardige preek over kunnen houden. Alleen. Het gaat in dit geval om een toespitsing en om een toepassing. Het gaat om een opdracht, om een aanmoediging, om een aansporing. Alleen in dit geval. Je wordt even op scherp gezet, bij de les gehouden, wees alert op, focus je op dingen die gaan komen. Paulus schreef eerder over zijn gevangenschap, hè. Je moest naar de context kijken, zei ik u net. Dat zijn gevangenschap, hebben we stilgestaan. En hij zou uit de gevangenis komen en dat kon twee dingen betekenen. Het zou kunnen betekenen dat hij vrijgelaten zou worden en weer naar de broeders terug zou kunnen keren. Het zou ook kunnen zijn dat hij geëxecuteerd kon worden. Dat waren de alternatieven die er in die tijd zo'n beetje waren. Een gevangenisschap van 3 jaar zitten of zoiets kende men niet. En Paulus, hij verwachtte bij de broeders terug te mogen komen. Vers 26 eindigde zo, opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Nou, dat zou het zijn als Paulus vrijgelaten wordt en weer bij de broeders zou mogen komen. Dat is eventjes fijn. Dat is een zaak om te roemen, om te eren. De Heer God die dat mogelijk heeft gemaakt. Nou ja, dan zegt Paulus, dan sta ik dus eigenlijk een beetje in het midden. En dan zijn we met elkaar daar blij om. Alleen gaat daar niet om. Er zijn dingen die belangrijker zijn. Alleen. In het Grieks staat daar het woordje monon. Dat kent u allemaal. Mono, stereo. U kent dat woordje. Dat is dat enkelvoudige. Het betekent in dit verband dat er maar één ding belangrijk is. Eén ding waar we oog en oor voor moeten hebben. Eén ding dat onderscheidend is in ons leven. Fijn dat Paulus vrijgelaten wordt, teruggekeerd wordt, maar de essentie van gelovigen ligt toch ergens anders. Alleen. En als er maar één ding er echt toe doet, dan moeten we daar onze aandacht aan geven. En daarom wil ik u meenemen naar dat ene ding. Er is een veelheid van zaken die onze aandacht vragen. En die veelheid van zaken zullen er altijd zijn en blijven. Maar te midden van dat alles wat er zoveel rumoer veroorzaakt in ons leven, is er één ding dat echt belangrijk is. Eén ding dat ertoe doet. En weet u wat dat ene ding is? Dat ene ding vinden we in het woordje wandel. Dat is dan het tweede woord. Wandel. Het evangelie van Christus waardig. Dat is het ene ding waar het om draait. Alleen. Wandel Christus waardig. Maar ja, wat houdt dat in die wandel met Christus? Je kunt niet samen met hem, met alle respect gezegd, een wandeling door het echte paradijs maken vanmiddag. Of over de heide of langs de strand, zo u wilt. Ja, en ik neem u weer even mee naar het Grieks. Ja, het is makkelijker dan het lijkt als ik dat woord zo uitspreek, maar er staat politeiomai. En daar gaat u dingen herkennen. Het is niet zo ingewikkeld, politeiomai. Herkent u het? Politiek. Politie. Polis van de verzekering. Zelfs het woord publiek zit daarin. Dus in dat woordje wandel, daar staat dus in het Grieks politeiomai. En dat betekent je als burger gedragen. Leven overeenkomstig het burgerschap. Nou zijn wij Nederlandse staatsburgers, ik denk tenminste wel van zoals wij hier met elkaar zitten. Je moet je dus gedragen zoals dat betamelijk is voor een Nederlands staatsburger. Kom je van buiten van een ander land, dan moet je integreren. Dan moet je dus de regels van dat nieuwe land je eigen maken en zo gaan leven zoals dat in die samenleving eigenlijk zou moeten. Ik heb het idee dat het vandaag de dag de wereld op zijn kop is, maar dat is wat anders. Overeenkomstig ons burgerschap moeten wij wandelen, leven. Hoe moet dat? Hoe geven we de samenleving vorm? Dat hebben we omschreven in wetten, in regels. En als je de wet overtreedt, dan komt de politie bij je. Dat is de man die waakt daarover dat wij ons als goede burgers gedragen. Dat wij onze burgerplicht niet verzaken. En dan word je vermaand. Meneer, u hebt hard gereden. Meneer, u hebt een vernieling aangericht. Meneer, mevrouw kan natuurlijk ook. En die politie die bepaalt ons bij de burgerschapsregels die we met elkaar hebben afgesproken. En als u die overtreedt, dan moet u daarvoor boeten. Politeiomai. Wilde zeggen, je als burger gedragen zoals dat bij het burgerschap hoort. Ga je naar een andere maatschappij, een andere cultuur, dan moet je je daaraan aanpassen. Maar dan kijken wij naar onze samenleving, daar zijn veel regeltjes. Sommigen hebben direct invloed op ons leven. Bijvoorbeeld de snelheid waar je op de weg mag rijden vanwege de PFAS. Anderen weer vanwege de CO2 die in de lucht zit. Afsluiten van het gas. Nou, weet ik wat voor regeltjes er allemaal zijn waar wij dagelijks mee te maken hebben. Er zijn ook regels die minder relevant zijn. hoe de relatie van de multinational is ten opzichte van de belastingdienst. Ik heb er geen idee van, is voor mij ook niet interessant. Maar mocht ik ooit de CEO worden van een groot bedrijf, ja, dan moet ik me daar wel weer in verdiepen. Maar dat zit er niet in. U begrijpt wel, regels zijn er waar we met elkaar ons moeten aanhouden om de maatschappij met elkaar een beetje normaal te laten functioneren. De burgerij, de burgerregeltjes. Maar kan het zijn dat dingen gaan botsen? Wat bedoel ik? U kent de term weigerambtenaar wel. Dat is de man of vrouw in dienst van de overheid die een huwelijk moet sluiten tussen twee personen van hetzelfde geslacht. Wij hebben dat met elkaar in ons land afgesproken dat dat moet kunnen, dat zo hoort. Maar het zou kunnen zijn dat je een geloofsovertuiging hebt en je zegt, ja, maar dat kan ik niet maken. En dan botst dus jouw mening met die van de maatschappij waar je deel van uitmaakt. Of je werkt in een ziekenhuis en je moet meewerken aan medische handelingen. Dat kan zijn een abortus, maar dat kunnen ook allerlei ethische zaken zijn. Waarvan je vindt, ja, dat kan ik eigenlijk niet maken. Dan begint dus het een en ander te botsen. Dat kan een probleem worden. Wanneer u zich verantwoordelijk voelt, niet naar de Nederlandse regering, de Nederlandse staat, de Nederlandse rechtspraak, maar naar een hogere macht. Onze samenleving, de Nederlandse, onze burgerschap, heeft inmiddels een kleur gekregen en een vorm waar ik mij als christen, als volgeling van Jezus Christus, steeds minder prettig bij voel. En ik heb het idee dat ik meer en meer in mijn christen zijn word beperkt en geremd. Ik hoef je dat allemaal niet te benoemen. De kleur van onze maatschappij verandert snel. We weten dat allemaal best wel. En dat zijn donkere kleuren die de samenleving kenmerken en botsen met onze geloofsovertuiging. Botsen met de heilige wil van God. Terug naar politeiomei. Naar die wandel. Als burgers gedragen. Maar om wat voor burgerschap gaat het? Doelt Paulus burgerschap van de stad Filippi? Of die van het Romeinse Rijk? Of bedoelt hij de burgerschap van Europa in onze tijd? Of van Nederland? Of van Hogeveen? Of van Assen, Emmen, weet ik waar u vandaan komt? In Filippenzen 3 vers 20 komt hetzelfde naar voren. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Daar ligt onze burgerschap. In de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus. Wel opvallend, de Statenvertaling, die vertaalt consequent ook daar, Filippenzen 3 vers 20, met wandel. De HSV, waar wij uit lezen, althans ik lees daaruit, die schrijft daarover burgerschap. Dus in Filippenzen 1 gaat het over wandel en in Filippenzen 3 schrijven ze burgerschap. Je ziet maar dat vertalen best wel lastig is. In het Grieks, in beide gevallen, staat daar een vorm van politeiomei. Van dus als een burger gedragen. Onze levenswandel, onze burgerschap, moet dus in overeenstemming zijn waardig onze hemelse bestemming. Zo moeten wij ons leven gaan inrichten. Nou, hoe is de sfeer van onze samenleving? Ik heb geluisterd naar de Heer Jezus. Die spreekt over die toekomstige samenleving waar wij langzamerhand in terecht zijn gekomen. En dan zegt hij, het zal zijn als in de dagen van Noach. Dus dacht ik, gaan we even kijken hoe het bij Noach was. De zonen van God hadden gemeenschap met de vrouwen. Dat zijn dus de gevallen engelen, de demonen, die dus zich kunnen manifesteren blijkbaar als persoon. En die gemeenschap hadden met vrouwen. Dat is occultisme in de meest perverse vorm. Ik zou wel wat kunnen vertellen over occultisme, over demonie, over wat er vandaag de dag allemaal op de markt is. Maar daar wil ik de preekstoel hier niet mee vervuilen. De dagen van Noach wordt ook van gezegd, de slechtheid van de mens was groot. Waarbij gesproken wordt over gedachtenspinsels. Dat wil zeggen dat mensen bewust slechte dingen bedenken. bewust dingen verkeerd voorstellen. Heel bewust in hun denken een stukje gemeenheid transporteren. Gedachtespinsels, noem het complottheorie. Soms lijkt een programma van een politieke partij naar mijn idee wel erg antichristelijk. Is dat bewust? Ik vrees van wel. Verder wordt de tijd van Noach genoemd als een tijd vol geweldenarij. Hebt u het meegekregen, de jaarwisseling? 9300 keer dat de politie op pad moest. En dat is dan wat er gemeld is. Mensen die niet meer kunnen zien. Overleden zelfs daarbij. En dat was dan gewoon een dagje feest in Nederland. Ik hoef je niet uit te leggen dat onze wereld vol geweld loopt. Jongetjes van 10, 12 jaar, die hebben een wapenarsenaal waarvan ik niet wist dat het bestond. En die jongetjes worden groter hoor. En dat duurt niet lang, 10, 20 jaar. Het is de sfeer van onze wereld, het is een samenleving die wij gecreëerd hebben. Dat is onze burgerij. Het moet kunnen. Ons burgerschap echter is van de hemel. En moet beantwoorden aan wat God vraagt. En denken we weer aan het woordje alleen. Dat is het enige wat telt, wat God van ons vraagt. Ons burgerschap in de hemelen. Christenen zijn dus volgelingen van Jezus Christus. Nou, het evangelie wat wij hebben ontvangen, dat is waar. En dat is zuiver. Het is ook een heerlijk evangelie. En dat evangelie moet ons leven glans gaan geven. Dat moet de kleur van ons leven worden. Daarom moeten we denk ik ook moedig zijn en getrouw. En het evangelie is allereerst, denk ik, vriendelijk. Maar kijken wij naar de Heer Jezus, dan was hij een heel vriendelijk, zacht, aardig mens. Mens, ja, als mens. En het gekrookte, het wat beschadigd was, dat verbrak hij niet. Daar ging hij helend op uit. En de laatste woorden die hij zo'n beetje sprak tot de Heer was toch, heb elkaar lief. Dat wij wat meer van die gezindheid zouden hebben met elkaar, met alle gelovigen. Meer dat tedere van onze heiland. We hebben met elkaar als burgers van Nederland weer wetten afgesproken die wij belangrijk vinden. En de belangrijkste hebben wij verankerd in de grondwet. Maar dat koninkrijk der hemelen, waar wij dus de burgerschap van zijn, en waar wij naar uitzien wat wij ook verwachten, heeft ook een grondwet. En die heeft de Heer Jezus ons doorgegeven. In Matthäus 5 tot en met 7. We noemen dat de bergrede. In Matthäus 5 vers 1 zien we dat Jezus de berg opgaat. En dan begint hij zijn onderwijs. En dat duurt dan hoofdstukken 5, 6 en 7. En dan hoofdstuk 8 vers 1. Dan zien we weer dat hij de berg is afgedaald. Dus vanaf de hoogte. Vanuit de hemel. Vanaf de hoogte worden we onderwezen. In wat de regels, de grondwet zijn van dat koninkrijk der hemelen waar wij burger van zijn. Dus u kunt vanmiddag, regenachtig, die drie hoofdstukken eens doornemen. En eens kijken van ja, hoe sta ik nou eigenlijk als het gaat om de grondwet van dat koninkrijk der hemelen. Alleen wandel waardig het evangelie van Christus. Staat dus niet wandel als de burgers van deze wereld. Dus niet als Sodom, niet als Nineveh, niet als Babel, niet als Rome, niet als New York, laten we ze zijstraat noemen. Niet als Parijs, niet als Londen, niet als Berlijn, niet als Amsterdam, niet als, vul het maar in. Maar zo als het past bij het evangelie van Christus. Dat betekent dat we op Jezus moeten zien. Ons door hem moeten laten inspireren. Ik zou haar zeggen, zijn leven moeten kopiëren hier op aarde. Wij moeten afdrukken zijn van hem. Onze handel en wandel moet op hem gericht zijn en moet hem uitstralen. En dan zegt Paulus, ik ga toch nog even iets verder in dat gedeelte, maar nog steeds in vers 27. Of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben. Of ik nou kom en ik zie jullie of dat ik niet kan komen, geëxecuteerd zal worden. U kent het wel, hè? Er zijn van die mensen die gedragen zich anders als je bij hen bent of wanneer je niet bij hen bent. Er zijn mensen die doen alsof. We hebben daar een mooi woord voor, of eigenlijk een lelijk woord. En dat is huichelen. Dan doe je alsof, maar je bent het niet echt. En ik heb dat woordje opgezocht in de Bijbel, in de HSV, en ik kom dat één keer tegen, het woordje huichelen in de Bijbel, in Daniël 11, vers 32. En wie komen we daar tegen? De huichelaar aller tijden, dat is de antichrist die huichelt. Nou, in zo'n gezelschap willen wij toch niet verkeren. Bij die huichelaar. Een ander woord wat daarop lijkt, heb ik ook maar even opgezocht, het woordje veinzen. En ik kwam op Psalm 66, vers 3. En daar zijn het de vijanden van God, die zich veinzend aan hem onderwerpen. Ze doen alsof. Nou, aan alsof christenen heb je niets. Goed, ze vullen de kerkbanken, lijkt op zondag wat, stoppen een euro in de collectezak, fijn voor de kostendekking van de zaak. Wij hebben niet eens een collectezak, maar goed. Maar er zijn dan mensen die op maandag heel anders zijn. En dat is vaak ook een klacht die je hoort, dat er zo'n verschil is tussen mensen die ter kerke gaan, tussen de zondag en de maandag. We zouden ons voor moeten schamen. Dat moeten wij anders proberen te doen. Alsof christenen, daar heb je niets aan. We hebben nog niet de helft van het eerste vers besproken. We moeten dus door, anders missen we de aardappelen met het zondagse stukje vlees. Niet veinzen, maar Paulus zegt, ik wil zien en horen dat u vaststaat in één geest, vaststaat in één geest, duidelijke taal. Onze politiek, onze maatschappij spreekt een heel andere taal. Mooie woorden, diversiteit en inclusiviteit. U kent het wel, denk ik, als u een beetje met de politiek. Tegenstrijdiger kun je het niet bedenken. En daarom kiezen ook onze politieke leiders voor zulke klanken. Dat hoort bij de burgerschapswetten van deze wereld. Bent u er weer bij, onze polis, onze stad, staat, ons burgerschap. Het klinkt mooi, maar het is huichelachtig geveins. Diversiteit wil zeggen dat alles moet kunnen, alles mogelijk moet zijn. Doet er niet toe van welk ras je bent, van welke cultuur je bent, wat je seksuele geaardheid is, noem het allemaal maar op. Die diversiteit en die inclusiviteit. Inclusief binnen onze maatschappij moet dat allemaal kunnen. We zijn divers, moeten we accepteren. En dan zeggen ze ook nog, dat is het mooie van onze samenleving. Al dus de politici van liberale snit. Inclusief. Exclusiviteit van een christen kan nooit inclusief worden. Ik vond het mooi bedacht. Wanneer je exclusief denkt, dan kan je niet in die vergaarbak mee, waar alles moet kunnen. Je kunt geen twee goden dienen, zegt de Heer Jezus. Ik geef toe, het is misschien een beetje goochelen met woorden, maar wat ik hier leer uit de Bijbel van de apostel, is iets anders dan die diversiteit van de samenleving. Hij heeft het over één geest, eensgezindheid, staat dus tegenover die diversiteit. De Bijbel kent geen diversiteit zoals onze samenleving die hoog houdt. Vandaag hoor je echter wel dat binnen de kerken het vandaag de dag ook allemaal wel kan. En de kerken die staan open voor, noem het allemaal maar op. En de Europa heeft zelfs een tak interfaith. Dat wil zeggen alle geloven bij elkaar. Dan gaat het nog verder dan alle christenen. Broeder Jans van der Weijden, die hoorde ik onlangs een waar woord uitspreken. Dat zegt hij wel vaker, maar dit is een mooi woord, is me bijgebleven. God kent geen geloofsvrijheid. Ik denk dat het waar is. Geloofsvrijheid is een uitvinding van de duivel. Er is maar één God en verder niet. En God wil dat we hem volgen, hem dienen. Je kunt God niet dienen op een manier die het beste bij jou past, bij jouw wereldje, bij jouw beleving. We moeten God dienen zoals hij dat wil. En de regels van dat burgerschap in de hemel vinden we in de Bijbel. Er is maar één weg tot God, Jezus Christus. Er zijn veel wegen naar Jezus, maar van Jezus is er maar één naar God. We hebben een exclusief geloof. Paulus schrijft verderop, in Efeze schrijft hij, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En in ons gedeelte alleen, dat ene, daar komt het op aan. Wandel waardig het evangelie, gedraag je als burgers van het evangelie van Jezus Christus. En wanneer de apostel in ons gedeelte schrijft over één geest en eensgezindheid, gaat het natuurlijk ook om het woord van God. In Hebreeën 4 vers 11 staat, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en dat dringt door zo diep tot op de scheiding van ziel en geest, gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Dat doet het woord. Dus dat woord dat moet absoluut zijn. In moraal, in heiligheid, in alles. Te vaak horen we dat je het woord van God op meerdere manieren kunt uitleggen. Multi-interpretabel. Hè? Weer zo'n leuk woord die we erbij bedacht hebben. Dat is onzin. Dat is gedachtegoed van Satan. We moeten vaststaan in één geest, samen eensgezind strijden voor het geloof in het evangelie. Eén geest, eensgezind. Ja, ik heb dat natuurlijk bekeken en ik vond de vertaling van de HSV helaas weer niet zo goed. Ik begrijp wel dat niet iedereen Grieks kan lezen, maar u leest wel Nederlands. En om de Bijbel zo goed mogelijk te begrijpen, kun je verschillende vertalingen naast elkaar leggen. Nou, ik weet niet of je thuis hebt, de HSV en de Statenvertaling, maar als je die op dit punt naast elkaar legt, dan is daar een verschil. In de Statenvertaling staat, alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus op dat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, en dan komt het, dat gij vaststaat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof. En dat is wat anders dan in de HSV. Valt het u op? Eén geest en één gemoed. En lees dan de HSV en de vraag is, waar is het gemoed gebleven? Staat er niet meer in. Heeft men weggelaten, wegvertaald. Maar ja, dan denk ik, nou moet ik toch eens even kijken hoe dat nou precies zit in het Grieks. En daar komen we dat woordje wel degelijk tegen. Dus in de HSV is het om een of andere reden weggelaten. Maar er staat dus één geest en één gemoed. Of om de Griekse woorden te gebruiken, en die kent u ook allemaal, dat is pneuma en psyche. Nou, pneumatologie weet u wel, psychologie kent u ook wel. Nou is daarvan afgeleid. Pneuma is het eerste woord wat er staat. Dat is het levensbeginsel. Dat is onze levenskracht. Dat is wat we kunnen. God blies de geest in ons. Daardoor werden wij levende wezens. Wezens die konden denken, wezens die konden doen. Mensen met een wil, met een onwil soms ook. En dat zit in die pneuma. Die psyche, dat is wat anders. Dat is je persoonlijke wil. Wat wil ik? Hoe steek ik in elkaar als mens? Psyche, de zetel van de gevoelens, van het verlangens, van voorkeur, van afkeur. En je kunt soms in je wil behoorlijk verward raken, psychologie, krijg je dan. Pneumatologie, kracht, psychologie, wat wil ik? En Paulus schrijft dus in het oorspronkelijke Grieks die beide woorden geest en wil. In 1 Korinthe 12 vers 13 schrijft de apostel, want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrijen, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Dat betekent dus dat wij die pneuma hebben ontvangen van God, die onze levenskracht hebben ontvangen van God, dat wij als gemeente met elkaar die totale power die wij hebben, de totale kracht in dienst van God moeten stellen. Dus wij als gemeente met elkaar onze kwaliteiten, onze mogelijkheden, dat wat wij kunnen in dienst van God stellen. Maar dat moet je ook willen. Dat is dan weer die psychologische kant. Willen wij individueel, onze krachten schenken aan het burgerschap van God? Want dat is het enige wat belangrijk is, het enige wat telt. En in de zaken van geloof mag het nooit om gevoel gaan. Natuurlijk hebben we gevoel. Kan een blij gevoel zijn, kan een droef gevoel zijn. Kan gevoelens van angst zijn, gevoelens van overmoed misschien ook. Geloof kan gesterkt worden en bemoedigd worden door gevoel. Maar geloof mag niet hangen aan gevoel. Ooit hoorde ik dominee Boricius zeggen, de baptisten van Bethel die hem hebben gekend, weten wie ik bedoel. Maar hij zei ooit, de Heere God kijkt niet uit de hemel om te zien hoe u zich voelt. Voelt u zich blij, opgewekt, dan staat u getekend in het boek des levens. Kijkt u morgen weer naar beneden en u bent een beetje depressief. U ziet er dan weer zitten en dan weer met het vlakgom erbij. De Heere God gaat niet af op het gevoel, hoe wij ons voelen. Maar wat is onze wil? Wat willen we? En voor datgene wat je wilt, daar ga je voor. En als gemeente heb je een gezamenlijke wil als het goed is. Dat burgerschap van de hemelen. En je hebt een gezamenlijke kracht. Je hebt elkaar nodig. Gemeente kun je nooit individueel op eigen houtje zijn wanneer het jou het beste uitkomt. Gemeente, gemeenschap, daar gaat het om. Nou, eigenlijk wil ik maar één ding. En dat is datgene wat geschreven staat. Goed begrijpen. Goed uitleggen. En ik wil maar één ding, dat u daardoor wordt opgebouwd, bemoedigd, gesterkt. Zodat u weet wat uw kracht is. Zodat u weet wat u wilt. Wanneer u straks zegt, nou, mijn gevoel is vanmorgen niet zo opgebouwd. Het voelde niet zo fijn. Zeg, nou, jammer dan. Wanneer u straks zegt, ik heb iets geleerd. Dan is uw verstand, uw vermogen aangesproken. En daarom kunt u keuzes maken. En dat is wat u wilt. Wat u ermee wilt doen. Goede preek kan soms irritatie opwekken trouwens. Wanneer u vanuit de schrift gewezen wordt op zonde, dan moet u die belijden. Dan moet u daarmee afrekenen. Maar uw gevoel vindt die zonde zo lekker. En dan begint die preek natuurlijk een beetje te irriteren. En dat gaat dan natuurlijk altijd naar de man toe die die preek houdt. Maar uw verstand wordt aangesproken. Laat u zich op dat moment dan leiden door uw gevoel. Weg met die man. Ik ga naar hem niet meer toe. Ik ga hem niet meer horen. Of past u aan datgene wat uw verstand heeft begrepen. Ik moet mijn leven veranderen. Wat op aankomt is wat u wilt. En dat moet zijn waardig de wandel van het evangelie van Christus. En dat alleen. Volgens dat burgerschap van de hemel. Het botst natuurlijk wel eens. Wanneer de dingen van de wereld op ons afkomen, worden altijd lekker, leuker en prettig voorgesteld. Terwijl de dingen van het evangelie soms wel eens lastig lijken. Paulus schrijft in Romeinen 7 vers 21, als ik het goede wil doen. Dat is wat hij wil. Dan is het kwade bij mij aanwezig. In dat spanningsveld, daar zitten wij in. En daarom schrijft de apostel nog steeds vers 27 van de strijd. Dat u samen eensgezind strijdt door het geloof van het evangelie. We staan in een strijd. Vroeger werd bij een doopkandidaat nog wel eens gezegd tegen degene die gedoopt werd, welkom in de strijd. Ik vraag me af of we ons dat nog wel realiseren. We staan in een geestelijke strijd. Het burgerschap van de hemel is in strijd met de burgerschap van deze wereld. En de vorst van de hemel, Jezus Christus, is in strijd gewikkeld met de boze. Maak ik een klein stapje naar vers 29. Dan moeten we namelijk nog iets verstaan. En dan moeten we onze wil op afstemmen. Want wat staat er in vers 29? Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, daar houden wij vaak op, maar dat is het niet alleen. maar ook voor hem te lijden. Dat is nogal iets. De eerste preek over Filippenzen, het derde vers, daar staat het woordje genade. En ik heb toen mijn best gedaan om u uit te leggen wat het woordje genade vanuit het Grieks eigenlijk betekent. Ik ga u niet over horen. Want u weet allemaal nog dat het woordje genade charis vanuit het Grieks blijdschap betekent of vreugde. Nou, lees dan dat vers nog een keer. Want aan u is het uit of door vreugde gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Wat voor vreugde kun je nou hebben aan lijden? Dat is iets wat botst, waarmee? Met ons gevoel. Het gaat in geloof niet om voelen. Maar lijden kan echt vreugde brengen. En het allergrootste lijden van deze wereld is de bron van het allergrootste vreugde die er is. En zie ik naar mijn Heer. En wat heeft hij geleden? En een grotere bron van vreugde ken ik niet. En heeft dat zijn weerslag op zijn volgelingen? Hij zegt, als je mij volgt, neem de kruis op. Hij zegt, als je mij volgt, dan gaat het lekker met je, dan word je welvarend rijk enzovoort. Neem een kruis op. En Paulus, hoe zat het met Paulus? In 2 Korinthe 11 vers 23, moet u eens horen, dat is Paulus. Ik spreek als een waanzinnige, nou dan begint het al. Ik sta boven hen, in ingespannen arbeid veel vaker, in slagen boven mate, in gevangenissen veel vaker, dikwijls in doodsgevaar. Van Joden heb ik de 5 maal de 40 min 1 zweepslagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegeeseld. 1 maal ben ik gestenigd, 3 maal heb ik schipbreuk geleden, 1 heel etmaal heb ik op de volle zee doorgebracht, op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en in naaktheid. Dus wij zien naar de Heer Jezus, eindigt aan een kruis. We lezen hier van de apostel, uiteindelijk onthoofd. Maar ze deden het. Niet vanwege hun gevoel, maar omdat zij wisten, omdat hun psyche, hun wil was overtuigd, dat dat wat God brengt, uiteindelijk alles te boven gaat. Ik geloof er vast in. Wij leven nog in vrijheid. Ik weet niet hoe ons leven over 4, 5, 6, 7, 10 jaar eruit zal zien. Ik weet wel dat het steeds donkerder wordt. En ik wil nou niet overmoedig hier staan roepen van kop op, komt wel goed. Maar wat ik wel wil zeggen is dat wij vol vertrouwen in hem die onze heiland is, aan zijn hand mogen gaan. En dat is wat ik wil. Dat is niet wat ik voel, maar dat is wat ik wil. Mogen de Heere God u en mij zegenen met zo'n wil als gemeente met elkaar tot zijn eer. Amen.